Deze. En we gaan gewoon de tekst zoals we die behandelden van het boekje gaan we gewoon met elkaar vervolgen. En voordat we gaan lezen wilde ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn en we ons willen verdiepen in dat woord van u. Dank u wel dat u ons dit bijzondere jaarthema geeft. Dat u die zich onthulde door middel onder andere van de naam Yahweh in Tenach, dat u degene bent die alle touwtjes in handen hebt, dat u het bent die alle dingen leidt in overeenstemming met de raad van uw wil. Vader, dank u wel dat we die geweldige onthullingen van u hebben mogen leren kennen. En dat is ook langzaam maar zeker deel geworden van ons leven, voor zover we daar besef van kunnen hebben, Vader, als eenvoudige schepselen. Maar dank u wel dat u ons oren heeft gegeven om te horen, ogen om te zien, Vader, en dat zelfs in dubbel opzicht, ook in geestelijk opzicht. Dank u wel dat we uw geest hebben mogen ontvangen en dat die geest van u in ons woont, in ons werkt. Dank u wel dat u daardoor ons laat zien, door middel van het woord, wie u bent. En dat is geweldig, Vader, dat ontdekken we steeds meer. We kunnen nooit uw grootheid doorgronden, maar we kunnen er iets van proeven. En dank u wel dat we ook daar vanavond mee bezig willen zijn, om iets van uw heerlijkheid te zien. Vader, geef daarin wijsheid in het spreken. Geeft u de mogelijkheid om het te kunnen overdragen, het vermogen. En we bidden u ook dat we het met ons hart mogen verstaan, Heer, wat u te zeggen heeft. Vader, dank u wel dat we daarin helemaal van u afhankelijk zijn. Dank u wel dat u het ook geeft en steeds opnieuw geeft in uw liefde. Dank u wel, Vader, dat we in uw liefde geborgen zijn en dat uw armen en uw handen rondom ons leven zijn. En allen die ons lief zijn, we danken u dat we zo dit moment van u mogen ontvangen. Vader, mag het zijn tot opbouw van de gemeente en bovenal mag het zijn tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar in ons boekje en we waren gebleven op bladzijde 12. En we hebben de laatste keer stilgestaan bij deze dingen. God die geest is, God is geest, hè, dat is een letterlijke waarheid. Er staat geen, hebben we gezien, Johannes 4 vers 24, er staat geen werkwoord in het Grieks, geen werkwoord zijn. Dat betekent dat het een letterlijke waarheid is. En daarom hebben we in ons boekje ook twee keer het woordje als doorgestreept op deze pagina. Er stond vader is als geest, maar dat woordje als moet u doorstrepen, want vader is geest, hè, dat is letterlijke waarheid. En hij drukt zich uit onder andere in de zoon en ook in de naam. Hè, dit is waar ons jaarthema van spreekt. In ons jaarthema van dit jaar, Jesaja 45 vers 5, staat deze naam. En dit is de naam van God, de naam Yahweh, en daar is al heel veel over geschreven hoe je die naam moet uitspreken. En met, ik heb je de vorige keer al genoemd dat interpunctiesysteem dat op een gegeven moment is ingevoegd of toegevoegd aan de Hebreeuwse tekst. Maar oorspronkelijk was deze tekst zonder puntjes en streepjes en vierkantjes en haakjes en weet ik wat allemaal. En zo staat dit ook in de oorspronkelijke tekst, hè. Dit is de vierletterige naam van Yahweh. We zijn ook toe op bladzijde 12 aan het stukje waar boven staat Yahweh. En als u even iets hoger kijkt op bladzijde 12, dan ziet u ook staan in dat schemaatje Yahweh. Dat is hij die is, die was en die komt. En om dat duidelijk te maken, kunnen we zeggen, dit is de naam, de tijdnaam van Yahweh. Hij is degene die zich onthult in zijn naam in de tijd. Het is de God die was, die is en die komt. Zo wordt zijn naam volledig ook uitgeschreven. Dat hebben we al gezien met elkaar in het boek Openbaring. Dat zal u niet onbekend zijn, denk ik. Dat weet u wel. En die naam, die wordt dan ook, of die betiteling, hij die is, die was en die komt, die wordt in het boek Openbaring dan ook toegepast op de Heer Jezus Christus zelf. Hè? Hij wordt in het boek Openbaring onthuld. Het is niet de onthulling van Johannes, maar van Jezus Christus. Hij wordt onthuld in dat boek. En hij blijkt te zijn degene die wist, die is, die was en die komt. En als hij gekomen is, Openbaring 11, dan wordt dat komen niet meer geschreven. Dan wordt er gezegd, hij die was en die is, want dan is hij al gekomen. Dan is het niet meer nodig om te zeggen dat hij komt. Dit noemt men ook wel het tetragrammaton, dat is een moeilijk woord voor vier letters, of een vierletterwoord. De naam Yahweh wordt vertaald met, in allerlei vertalingen wordt op allerlei mogelijke manieren vertaald. Hè. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En als we het wat letterlijker weergeven, dan is het zal zijn, en moet ik eigenlijk nog zeggen zijn de, in de zin van, maar ook in de zin van worden, dat zit daar dan ook in, en was. Dus de... Wat we gisteren al even gezien hebben met elkaar, dus die letter Jod hier, deze, dat duidt eigenlijk op de toekomstige tijd, samen met die tweede letter He enigszins. En dan dit middengedeelte, deze twee letters, de He en de Waf, die duiden dan op het zijn. Dus voor ons dan in de Nederlandse taal gezegd de tegenwoordige tijd, het nu. En dan het laatste gedeelte, dat duidt dan meer op verleden dus. Was. Dus dan even als toelichting op dit hè. Zal zijn, zijn de, worden, dat zit erin en was. Dus dat zit allemaal eigenlijk in die naam. En omdat dit gedeelte, dus die eerste twee letters, omdat dat wijst naar de toekomst, daarom wordt die verkorte naam, ja, die wordt soms ook toegevoegd aan de namen van de profeten. Denk maar aan bijvoorbeeld Jeremia, ja. Dat eindigt dan met die korte naam, ja. En Jeremia heeft ook veel geprofeteerd over de toekomst. En dat is profetie. Het woord profetie of Gods woord spreken is altijd niet alleen dat de profeet spreekt naar aanleiding van de situatie van zijn volk in zijn dagen. Dat is het ook. Maar het is dan ook, houdt in, een profetie met meerdere lagen, die ook meerdere vervullingen in de toekomst kent. Daar heb ik al op gewezen, in verband met de verwoesting van Jeruzalem en ook de herbouw van Jeruzalem. Dat is wat zich voordoet in gelijke omstandigheden. Als het volk afwijkt, dan gaat het op een gegeven moment in ballingschap en dan wordt Jeruzalem verwoest. Maar Jeruzalem wordt ook steeds weer herbouwd. Hè? Dat is ook steeds de belofte die eraan vastzit. En dat is ook wat gebeurde. En dat is dat zit in verband met ons jaarthema in het stukje van Jesaja 45 met koning Kores. Want die zou op een gegeven moment de belofte geven of het woord geven dat zij weer terug mochten keren uit de ballingschap in Babel. En dat zij Jeruzalem en de tempel weer mochten gaan herbouwen. Dat gebeurde onder Nehemia en onder Ezra. Ik ben de Heer, Yahweh. In het Grieks wordt die naam weergegeven door middel van het Griekse woord kurios. Hè. Dat ziet u ook in uw schemaatje staan op bladzijde 12 van uw boekje. U ziet daar dan rechts staan kurios. Hè, dat betekent de machthebber, de Heer vertalen we dan. En in de tijd van waarin het Griekse Nieuwe Testament, om het zo maar te zeggen, geschreven werd, werd de keizer als zodanig betiteld. Hè. Die werd Kyrios genoemd en daarom was het best wel heftig, om het zo maar te zeggen, in die tijd dat de Heer Jezus werd aangeduid als de Kyrios. Hè. Hij is de Kyrios. Zij erkenden hem als Heer, als Kyrios. En dat is wat natuurlijk bijzonder is en de naam Yahweh op zich, die komt in de Griekse schrift niet voor. Ik heb u wel gezegd dat die uitgeschreven wordt in het boek Openbaring. Maar als zodanig komt die naam niet voor. Wordt wel verwezen naar de naam, maar wordt weergegeven door Kyrios. De Heer. En daarom denk ik ook dat in de vertalingen die wij kennen, dat het dan met Heere of Heer is vertaald. En dat is toch... ze hebben dat willen verduidelijken door aan te geven Heer met hoofdletters, hè, vier hoofdletters of vijf hoofdletters, Heere. Dan is het de naam Yahweh in het Hebreeuws. En als het Heer met kleine letters is, wel met hoofdletter H, maar dan kleine letters, dan is het Adonai in het Hebreeuws. En dat hebben ze zoveel mogelijk geprobeerd aan te geven in de vertaling. Dus hebben we toch een klein beetje wegwijs in de vertaling met het woord God. Dat hebben we gezien al dat het heel moeilijk is. Omdat dat zowel voor il of al, alue, eloa of alueim, elohim wordt gebruikt. En het wordt alle drie vertaald met God. Hebben we gezien in Psalm 82 hoe verwarrend dat kan zijn. Maar daar, ja, dan moeten we dan in de studies steeds aangeven wat er precies staat. Yahweh is degene, en dat hebben we ook al even bij stilgestaan, die door de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd, naar de schepselen toe zichtbaar werd. Hij was de verheerlijkte Yahweh die door de profeet werd gezien, Jesaja 6 onder andere. Hij zag in het sterfjaar van koning Uzzia, staat in Jesaja 6 vers 1, de Heer zitten, Yahweh zitten op een hoge en verheven troon. Nou, dat is dan de Heer Jezus in zijn heerlijkheidsgestalte, in de vorm van God. He, en in de vorm van God was hij, he, Filippenzen 2 vers 6. Dat is de uitdrukking, daar staat het woord, laten we het even met elkaar opzoeken. Filippenzen 2 vers 6, hij was in de vorm van God. En in de komende seizoen, als we in september weer gaan doorgaan met de Filippenzen Bijbelstudie, dan zijn we toe aan Filippenzen 2 en dan zal dit gedeelte dan ook uitgebreid aan de orde komen. Omdat het een punt is wat altijd al moeilijk is geweest in de uitleg, om het zomaar te zeggen. In de uitleg is het altijd een moeilijk punt geweest. Maar er staat, daar schrijft Paulus in Filippenzen 2 vers 5, ik lees u voor uit de concordante vertaling. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg. Dus vers 6 wijst naar het verleden in de vorm van God. En dat woord vorm, dat is de uitdrukking naar buiten toe. Zichtbare uitdrukking. Als je dat woord vorm in het Grieks naloopt, waar en hoe het gebruikt wordt, dan is dat altijd een zichtbare uitdrukking van iets wat innerlijk gegeven is, wat als geestelijk gegeven daarachter zit, maar het krijgt een uitdrukking, daadwerkelijk, hè, een, om het zomaar te zeggen, een tastbare uitdrukking, daadwerkelijk, en dat drukt het woord vorm in het Grieks, drukt dat uit, dat is het Griekse woord morphe. En hij was dus in de vorm van God. Hij was dus niet zelf de absolute God, want die is onzichtbaar en onhoorbaar, maar hij was in de vorm van God. Hij drukte God uit, zichtbaar, naar de schepping toe. En zo konden profeten in visioenen hem zien. Jesaja 6. Ja? En hij heeft het aan God gelijk zijn. En het aan God gelijk zijn, wil, dat is voor ons moeilijk, hè? Taal is soms heel moeilijk, maar het aan God gelijk zijn wil eigenlijk zeggen dat hij niet zelf de absolute God was. Maar hij was aan God gelijk. In die zin dat hij God representeert naar de schepping, naar de schepselen toe. Hij maakt God zichtbaar en hoorbaar. Hij drukte God uit naar de schepping toe. En zo konden de schepselen in contact komen met God, want hoorbaar en zichtbaar, en konden zij iets gaan verstaan en zien van wie God is. En dat aan God gelijk zijn achtte hij geen roof, want daarin beroofde hij God van niets. God bleef gewoon in zijn volle heerlijkheid absoluut God. Alleen hij was ingezet door God om hem zichtbaar te maken en hoorbaar te maken naar de schepselen toe. En dan staat er, niettemin maakt hij zichzelf leeg van dat vorm van God zijn, die eerdere heerlijkheid, die heeft hij afgelegd. En dan staat er, hij neemt de vorm van slaaf aan. Hij neemt de vorm van slaaf aan. Dus in zijn uitdrukkingswijze was hij een slaaf, maar in de vorm van slaaf, hè? Dat moeten we gelijk bij zeggen. Hij was in de vorm van een slaaf. Hij drukte dat uit, dat dienstbaar zijn. Als was hij een slaaf. En dan staat er: in de gelijkenis als een mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Dat is het grote wonder wat gebeurd is. Hij werd mens en hij is zelfs doorgegaan in dat lijden tot en met de dood van het kruis. De diepste diepte is hij doorgegaan. En Vader, die leed mee op Golgotha. Vader leed mee op Golgotha, hè? Want dat is heel diep gegaan daar. Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis. Hij bad in Gethsemane: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Abba, Vader. En dat was een heel moeilijk moment voor hem, heel moeilijk. Maar Vader, uiteindelijk schikte hij zich en zei die: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat het dan ook maar mocht betekenen, en het betekende voor hem de dood van het kruis. En hij geloofde dat Vader hem ook weer zou opwekken, dat Vader hem zou verlossen uit die dood. En dat heeft Vader ook gedaan. Vader heeft hem opgewekt. En hij is opgestaan. En hij is nu de levende Heer aan de rechterhand van God. En daarom hebben wij nu ook leven, nieuw leven, echt, waarachtig, leven. En dat is wat Pasen betekent, hè, voor ons. En dat is natuurlijk fantastisch, want na die vernedering, maar het gaat niet zonder die vernedering, het gaat niet zonder dat lijden. Maar daarna komt ook die heerlijkheid, hè, dat zit in de schrift aan elkaar gekoppeld. Lijden, maar daarna komt ook heerlijkheid. Hè. Het is een weg van diepte, waar ook wij in ons leven doorheen gaan. Lijden, verdrukkingen, moeiten, maar daarna is ook gegarandeerd daar die heerlijkheid. En dat lijden, zegt Paulus, weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. We mogen het zien als mensen, als gelovigen, in dat perspectief. En dat perspectief zouden we altijd voor ogen houden. En dat vergeten we wel eens, dat verliezen we wel eens uit het oog, in de heftigheid van het lijden waarin we zitten, en de verdrukkingen. En dat is heel menselijk. Hè? Maar dan verliezen we op dat moment soms die heerlijkheid uit het oog. En dan hebben we het steeds weer opnieuw nodig om dat woord te horen, om weer iets van die heerlijkheid van God te horen. En daardoor weer bemoedigd te worden en versterkt. En daarom is dat wonderlijke wat wij als gelovigen hebben. Wij kunnen tientallen jaren blijven luisteren naar dat woord. Dat is heel wonderlijk. He, soms zeggen mensen van: joh, heb je daar nou nog niet genoeg van? He, na 10, 20, 30 jaar? Nee, ik krijg er geen genoeg van. En hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer je eigenlijk nog wil horen. Want je gaat steeds meer en dieper iets begrijpen van wie God is. En vaak heb je toch het idee, na zoveel jaren, dat je nog maar een heel klein beetje van God begrijpt, van God gezien hebt, van zijn heerlijkheid hebt gezien. En dat gaat met hele kleine stapjes, neem dat misschien toe. Nou, dat is denk ik waarom we steeds maar weer blijven horen naar dat woord. Het versterkt ons, het bemoedigt ons. En je hebt het ook als gelovige nodig om steeds weer daardoor bemoedigd te worden. He, dat God echt nabij is, dat is niet wat we hoeven te vragen, dat is zo. Daar mogen we hem voor danken. Hij is daar en hij draagt, hij steunt ons. Hij kent ons verdriet, hij kent ons lijden. En daarom is die zoon, moest ook die weg gaan als mens zijnde. Hij moest ook die weg via het kruis gaan, hè, die diepste weg. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis. En daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam. Jawel, redder. De naam die is boven alle naam. En die verhoging, dat is ook tegelijkertijd natuurlijk zijn verheerlijking. Hè? We lezen dus hier weer dat lijden, maar we lezen ook de heerlijkheid die daarop volgde. En dat is ook voor ons zo. Wij zijn nu in de situatie van vernedering, van lijden. En we worden verootmoedigd door het lijden, door het kwaad wat ons overkomt. Maar besef dat er onvoorstelbaar grote heerlijkheid gaat komen. Hè? Die heerlijkheid die is zo groot, ja, daar hebben we nu geen idee van. Maar als we daarin zullen zijn, hè, in die heerlijkheid, dan zullen we zeggen, ja, niet de helft was ons nog niet aangezegd, maar dan zullen we misschien zeggen, 100ste was ons nog niet aangezegd. Zo groot zal die heerlijkheid zijn, daar ben ik van overtuigd. Ik weet het ook niet precies, maar ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Ik lees het in de schrift, dat die heerlijkheid zo enorm groot is, dat het al dat lijden wat we hier meemaken ver zal overvleugelen. Dat kunnen we niet bevatten, en dat bedoel ik ook helemaal niet makkelijk te zeggen, want het is vaak helemaal niet makkelijk. Maar het is wel wat de schrift aangeeft. Hè? Het wonderlijke wat Paulus zegt is de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Daar heeft Paulus het over. Nou, Paulus heeft geleden, hoor. Verschillende keer schipbreuk geleden. Een aantal keren de 40 min 1 stokslagen gehad. Nou, u kent het zelf ook. Hè? U leest het zelf ook. Enorm veel lijden om het evangelie. En toch zegt hij, spreekt hij over de lichte last van de verdrukking voor een ogenblik. Want hij had die heerlijkheid gezien. Hij had Jezus ontmoet op weg naar Damascus in heerlijkheid. En heerlijkheid, dat heeft te maken met licht. Heerlijkheid is zonder meer licht. En niet alleen, natuurlijk niet alleen stoffelijk zoals wij licht ervaren, licht uit, licht aan. Nee, ook geestelijk natuurlijk, hè, vooral dat. Maar het is niet alleen licht, maar het is dan ook tegelijkertijd waarheid. Want met waarheid komt ook licht. Als je de waarheid kent, de waarheid zal je vrijmaken. Dan valt ineens het licht erop hoe het zit. En dat werkt bevrijdend. Ja, als je vanuit Gods woord hoort hoe het zit, dan is dat geweldig bevrijdend. Die waarheid over God leren kennen. En God wil dat alle mensen tot erkenning van die waarheid komen. En dat zal ook gaan gebeuren. En met waarheid komt ook licht. Hè? En dat is die lichtglans van die heerlijkheid van God, die soms al een beetje in je hart doorbreekt als je het evangelie hoort. En dan ben je bemoedigd, dan ben je weer versterkt, dan kun je weer verder. En daarom wil je dan ook weer meer horen over die heerlijkheid. Hè? Nou, daar zijn we dan deze week ook mee bezig. En die heerlijkheid die zit natuurlijk ook in hoe God zich onthult, hè? In die naam. Hè? Want dat betekent dat God in de tijd dus alle touwtjes in handen heeft. Hè? Hij is, de mensen gaan voorbij, hè? Alle dingen gaan voorbij, zegt de prediker. Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Alles gaat voorbij. Alles, en dat zingen we ook, hè? Alles hoe mooi ook zal voorbij gaan. Maar die nieuwe schepping, die komt, en waar we nu al deel aan hebben, die is blijvend. Dat is niet onderhevig aan tijd. Dat vergaat niet. Dat is onvergankelijk. En die ene ware God van Israël, Yahweh, is de enige God, de enige ware God, hè, dat is de belijden van Israël, hoor Israël, hoor. En die is zichtbaar en hoorbaar geworden door Jezus Christus. En dan breekt het licht door. Dan breekt het licht door. Hij is het licht. Dan kon hij van zichzelf ook zeggen, ik ben het licht van de wereld. Dat zei hij op meerdere keren in Johannes, hè, staat dat. Ik ben het licht van de wereld. Hij is degene die Gods woord liet zien aan de mensen. En Yahweh is dan Kyrios, hij die is, die was en die komt. En dat is ook voor ons het uitzicht. Hij is voor ons ook degene die komt, de Heer Jezus komt, met de bazuin, Thessalonicenzen, de grote belofte. En hij komt voor ons zelfs nog ietsje eerder dan voor Israël. We hebben zelfs een eerdere verwachting, schrijft Paulus in Efeze 1, dan Israël. En dat is het moment van die bazuin. Yahweh, Yahweh, als je die letters letterlijk uitspreekt, hè, broeder Nog heeft ze overgezet in Latijnse letters, hè, de J is dan de I. U ziet twee keer een He, dat is de letter met het venster, hè, dan heb je uitzicht. De letter met het venster, dat is de letter He. Deze, die heeft hier een venster, dat is de open letter. Hè, die, als die aan het einde van een woord staat, dat betekent dat daar ook een opening zit. En de gedachte is dan daarbij een opening naar de toekomst. Het is een letter met een venster. En die He, die is dan overgezet in de letter E. En de letter Waf, dat is deze. Dat is de zogenaamde haak. Dat is de zesde. Dat is de U. Dus I-E-U-E. Als je die letters uit het Hebreeuws letterlijk overzet in Latijnse letters. En als je dat zou willen uitspreken, zou je kunnen zeggen I-E-U-E. Maar goed, wij weten niet, dat is het, misschien wel het grote geheimenis, hoe die naam echt uitgesproken moet worden. Maar in ieder geval weten we wel dat hij de eerste en de laatste is. Hè? Zo wordt hij in de schrift ook aangegeven. We gaan even lezen met elkaar op bladzijde 12, onderaan, onder het kopje Yahweh. Yahweh in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van Tenach, van het Oude Testament, wat we dan meestal zeggen, maar Griekse vertaling van Tenach, vrijwel overal met Kyrios vertaald en als zodanig ook in onze Griekse schrift te vinden, is feitelijk de naam van hem die zich voor zijn vleeswording nog in de vorm van God liet zien. Zoals hiervoor reeds aangehaald, de Vader is geest. En niemand dan alleen de Zoon heeft hem gezien. Nou, die tekst hebben we met elkaar gelezen, hè, Johannes 6 vers 46. Dat is heel wonderlijk wat de Heer Jezus van zichzelf zegt, dat hij de Vader heeft gezien. Dat is heel wonderlijk. Er wordt, wordt echt het woord zien gebruikt, zien van iets. Hè, dat je daadwerkelijk, hè, in dagelijks omgang zeggen we dan, je ziet daadwerkelijk dan een object, om het zo maar te zeggen. Nou, de Heer, en dan zet ik het even over in geestelijke zin, de Heer Jezus zegt in Johannes 6 vers 46 dat hij de Vader heeft gezien. En dat is aan ons als schepselen verder niet voorbehouden. Wij zijn mensen, en Johannes zegt ook in het eerste hoofdstuk, niemand heeft ooit God gezien. Staat in Johannes 1. Maar de Heer zegt dat hij de Vader heeft gezien. En daar kunnen we over nadenken. Ik weet niet precies hoe ik dat verder moet toelichten of omschrijven, of ik weet het niet. Maar hij zegt het en zo is het, dan is het zo. Maar daar kunnen we over nadenken. Denkt u er maar eens over na, wat dat dan is. Maar ik vind het heel, heel wonderlijke uitspraak. De Vader is verder voor ons niet waarneembaar, maar wel zichtbaar, tastbaar, hoorbaar door de Heer Jezus. Hè? Ze vroegen het aan hem, Heer, toon ons de Vader. En hij zegt dan tegen de discipel, ben je al zo lang bij me en heb je dan de Vader nog niet gezien? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In de Zoon wordt de Vader zichtbaar. Dat zei hij, hè? Dat bedoelde hij te zeggen. En dat is wat ze dan wel konden waarnemen. Hij liet zich echter door de eerste die hij verwekte, hè, de eerstgeborene, die wij later als Jezus Christus zouden leren kennen, zien en horen. Wanneer in de Hebreeuwse schrift staat dat God spreekt en wandelt met Adam, Abraham, Mozes en nog vele anderen, is het onze Kyrios, onze Heer Jezus, in zijn vorm van God. En dan wordt hij ook vaak aangeduid met de naam Yahweh. En dat vinden wij ook, en dan staan er op de dia even wat tekst aangehaald, dat kunnen we ook even met elkaar lezen, want daar zit dan in dat tijdaspect, om het zo maar te zeggen. Hij is de eerste en de laatste. Laten we het even met elkaar lezen in Jesaja 41. Hij is de eerste en de laatste. Jesaja 41 vers 4. En dan gaat het over die verlosser die zal komen, hè, de aangekondigde verlosser. Jesaja 41 vers 4. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik, en dan staat daar Yahweh of Yahweh, die de eerste ben, en bij de laatsten ben ik dezelfde. Dus hij blijft. Hè? In de tijd van zijn plan gaat alles voorbij en dat moet ook zo zijn, maar hij blijft. Hij blijft. Hij blijft dezelfde. En hij blijft degene die werkt in de tijd. Degene die verlossing brengt op zijn tijd. En daar kunnen de afgoden niet tegenop. Hè? Als we even doorbladeren naar Jesaja 44. Jesaja 44. Dan zien we ook daar dat het daar van hem gezegd wordt. En dat eerste stukje spreekt ook, waar we het van de week ook al over hadden, dat hij zijn geest zal geven op het nageslacht. Vers 3, hè? Ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten, mijn zegen op uw nakomelingen. Dat is de belofte natuurlijk, hè, zoals het ook in Ezechiël staat. Het nieuwe verbond waarin hij zijn geest zal uitstorten en waarin hij zijn geest zal geven in Israël. En dan zal het ook weer worden één kudde, één herder. Dan zullen die twee en die tien stammen weer verenigd worden tot eenheid. Dat zal hij dan brengen, hè, als de grote herder. En zo zegt de Heer dan in vers 6, de koning van Israël, en dat is natuurlijk de Heer Jezus. Zo zegt Yahweh, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heer van de legermachten, dat is Yahweh Zebaot, die komt, zo wordt hij ook beschreven in Zacharia, als hij uittrekt als Yahweh Zebaot om de vijanden van Israël te verslaan, dan zullen zijn voeten ook staan op de Olijfberg. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de verlosser, hij is de Heer van de legermachten. En dan wordt er van hem gezegd, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God, hè? geen onderschikker. Hij is de enige ware onderschikker die alles aan zich onderwerpt. En dat zal dan in dat koninkrijk ook blijken. Dat Israël weer aan de spits van de volkeren zal staan. En dat zij koninklijk priesterschap zullen zijn. Dat zij die volkeren zullen richten. En dat zelfs doen met een ijzeren roede. Dat beeld wordt gebruikt. Hè, om die shalom. Hè, hij zal dan zelf ook die shalom. Het welzijn van Israël bewaken. Als hun herder. En Israël zal dan het herdervolk zijn. Wat de andere volkeren zal leiden in die 1000 jaar. En ook daarna zullen zij koningen zijn, niet lange priesters, maar wel koningen. He, op de nieuwe aarde zullen zij ook nog regeren als koningen over de volkeren. Totdat dat regeren zijn voltooiing heeft bereikt. En ook die periode die wordt afgesloten, dat wil niet zeggen dat de nieuwe schepping eindigt, want die eindigt niet. Maar die periode van de regering wordt afgesloten als die regering tot volkomenheid is gekomen. Als de tweede dood is opgeheven. Dan zal God worden ook alles in allen. Daar zal het uiteindelijk toe leiden. En dat is de belangrijke functie van Israël als leidend volk. Leidend eerst met de lange ei, dat is nu nog zo. Maar straks leidend met EI, want dat zullen ze zijn. Hè. Na dat lijden komt voor Israël ook de heerlijkheid. Dan zullen zij zijn de obed van Yahweh, hè, de dienstknecht van Yahweh. En dan zullen zij inderdaad namens hem die volkeren richten. En hij is de eerste en de laatste. Hij stond aan het begin, hè? Hij is het eerste begin, heb ik even op deze dia willen aangeven. Hij is het eerste begin en hij is het uiterste einde. Hè? Hij omvat de eonische tijden. Hij is degene die het werk van God uitvoert in Gods plan van eonen. Hij legt alles ten uitvoer, als de grote uitvoerder van wat God hem had opgedragen. Goed, wij lezen even verder op bladzijde 14 van ons boekje. In Genesis 17 vers 1 stelt Yahweh zich aan Abraham voor met de woorden: ik ben El, dus de onderschikker, de Almachtige, Al Shaddai, de Algenoegzame, hij die voldoende is, hij die alle macht heeft, hij die alle kracht heeft, hij die het vermogen heeft om uit de doden weer nieuw leven voort te brengen. Want de belofte aan Abraham en Sarai was nog niet vervuld, hè, in Genesis 17 op dat moment. Want Sarai was nog akara, die was nog onvruchtbaar. Maar juist dan is het voor God de gelegenheid om ongedacht toch vruchtbaarheid te geven. Daar waar de mens het niet meer verwacht, geeft hij dat toch en gaf hij toch Yitzchak. En toen konden ze lachen, hè, want dat zit in die naam. En dat gaat dan door bij die aartsvaders. Hè. Dan zie je steeds weer, eerst dat de vrouw onvruchtbaar is, maar dat God nochtans het nageslacht geeft. En dan is het soms zo dat het niet de eerste is, maar de tweede. Niet Esau, die werd eerst geboren, maar Jacob. Dat bleek degene te zijn die toch rechtens het eerstgeboorte recht ontving. Hè. En dat is het geweldige wat God doet, hè. Ongedacht. Ik ben, dat zit in Al Shaddai. De Almachtige. En die titel wordt vaak bij in het boek Job gebruikt. Hè? Dat is heel moeilijk, dat boek Job. Waarin Job alles verliest. Waarin hij alles kwijtraakt. Onvoorstelbare slagen krijgt Job te verduren. Onvoorstelbaar. Je kan zeggen van, nou, dat kan een mens bijna niet verdragen wat Job en zijn vrouw overkwam. Maar God betoonde zich toch Al Shaddai en gaf later aan het einde, gaf die dubbele zegen. He, moet je het boek Job maar eens op nalezen. En Job erkende wel, en dat is heel bijzonder bij het boek Job, Job erkende wel aan het einde dat hij door, ondanks al zijn vrienden die hem allerlei oplossingen gaven voor zijn lijden, maar hadden het antwoord niet. Maar Job erkende wel aan het eind, kun je dat lezen in het boek Job, dat hij door dat alles heen wel God beter had leren kennen. En dan word je stil als hij dat zegt. Dan word je heel stil. He, dat God door daardoorheen toch niettemin zoiets uitwerkt. He, door iemand die zeer zware slagen krijgt, maar toch, dat Job zegt, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u gezien. He, en een zien is een nog veel nauwer contact dan alleen horen. Als je iemand opbelt, dan hoor je iemand alleen. Maar als je iemand werkelijk van face to face, zeg maar, spreekt, dat is een veel nauwer contact. He, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, Maar nu heb ik iets van u gezien. Ik zeg het nu even in mijn eigen woorden, heel snel, hè, maar dat weet u, het staat in het boek Job. Heel bijzonder. Hoe God dan dwars door dat alles heen zijn plannen uitwerkt. In Exodus 6 vers 2... We gaan even nog naar Exodus 6 vers 2 en dan gaan we daarna even pauzeren. Exodus 6. En dat is dat bijzondere gebeuren als Mozes naar de farao toe moet gaan met die hele geschiedenis die dan gaat komen natuurlijk. Hè, en toch nog, ook nog wel moeilijke geschiedenis hoor. Daar zitten dan wel wat haken en ogen aan, om het zo maar te zeggen. Hè? Daar zat dan wel wat haken en ogen aan. Maar goed, dat voert nu te ver. Maar het gaat even om vers 2. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere, ik ben Yahweh. Dus het gaat om die naam. Hè? Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als Al Shaddai. Als God de Almachtige. En dan staat er eigenlijk Al Shaddai, Al God de Algenoegzame. Zo was die aan hen verschenen, aan de aartsvaders. En dan staat hier, maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Althans, dat staat in mijn vertaling. Maar staat dat er ook? En is dat ook de betekenis? En kan dat eigenlijk wel volgehouden worden? Want Abraham heeft de Heere wel degelijk aangeroepen bij naam. Gaat u zijn geschiedenis maar na. Dus Abraham kende wel degelijk die naam. En was wel degelijk bekend. En waarom? Dan zit daar toch een nuance in. Onder mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Dan geeft de concordante vertaling toch heel fijntjes aan. Ben ik niet onder mijn naam Heer of Yahweh, ben ik door hen niet ten volle erkend. Zij hadden zijn naam wel gehoord, zij kenden zijn naam wel. Maar de volle betekenis van wat die naam inhoudt, dat hadden die aartsvaders nog niet kunnen zien. Zij hadden ook nog niet de vervulling van alle beloften gezien. Ze waren vreemdelingen en bijwoners, hè, dat zegt de Hebreeënbrief. Ze hadden nog niet de vervulling van de beloften gezien. Abraham had wel gezien, weliswaar, de stad die fundamenten heeft. Maar verder was hij zijn hele leven vreemdeling en bijwoner en vertoefde hij in tenten als teken dat hij hier geen tijdelijk verblijf had. Maar hij verwachtte een toekomstige en die heeft hij bij zijn leven niet gezien, nog meegemaakt. En misschien is het wel daarom dat dit hier staat, dat die volle betekenis van de naam, die naam die op zich wel bekend was bij de aartsvaders, maar die volle betekenis van de naam Yahweh, dat hij een belofte had gegeven, dat hij tot zegen zou zijn en dat hij dat land zou beërven en dat hij tot zegen zou zijn voor alle geslachten, dat had hij in zijn leven niet gezien. En dat is de volle betekenis van de naam. Hè? Dan wordt die volle betekenis van de naam, die wordt ook vervuld. Hè? En dat noemt men ook wel, hè, dat als bijvoorbeeld het volk Israël straks één wordt, als het weer wordt één kudde, één herder, dus die 12 stammen verenigd tot één, dat is tegelijkertijd ook de eenwording van de naam van God. Hè? Zo wordt dat genoemd. De heiliging van de naam is ook de eenwording. En heiliging heeft ook alles te maken met eenwording, hè? En als het volk echt komt in die heilige relatie met God, om het zo maar te zeggen, in het komende koninkrijk, dan wordt ook die naam van God daadwerkelijk echt door hen geheiligd. En dan zijn ze ook één en dan leven ze die eenheid ook uit. Want dan is daar ook onder dat volk die eenheid van de geest. Hè, dat is wat wij in de gemeente nu al belijden. Wij hebben die geest ontvangen en daarom zijn wij één. He, wij zijn niet één omdat we dat zelf kunnen maken. Nee, wij zijn al één omdat we diezelfde geest hebben ontvangen. En die eenheid van de geest, zegt Paulus, die zouden wij bewaren. Die hoeven wij niet te maken, maar die zouden wij bewaren. We zijn één van geest met elke waarachtige gelovige in de Heer Jezus Christus. Ongeacht wat hij wel of niet gelooft. Ongeacht hoe ver iemand nog vastzit in tradities of wat dan ook. Maar als iemand echt een gelovig is, dan hebben we daarmee die eenheid van de geest. Als iemand die geest heeft ontvangen, dan zijn we daar per definitie één mee. En zouden wij die eenheid dan ook bewaren, en dat is ook tegelijkertijd bewaken, met de band van de vrede. Het is vrede, verzoening. En als wij die boodschap van verzoening hebben, dan kunnen we dat uiten in onze wandel door die vrede ook naar die ander toe echt uit te leven. En waar mogelijk is, gewoon dat open contact hebben met die ander, met die andere gelovigen. Zonder veroordeling. Dat is moeilijk hoor, dat is moeilijk. Als de opvattingen soms uiteenlopen en soms heel ver uiteenlopen onder gelovigen. En dat gebeurt. En dan is het nochtans zo dat we die eenheid van de geest, die is er. En die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Dat is wat voor onze dagelijkse wandel wordt aangegeven door Paulus. Goed, met deze gedachte gaan we even pauzeren. Verder met elkaar. Na deze pauze. Wat altijd wel een goed moment is hoor, een pauzemoment. Dat is ook in Gods plan zo hè. Het is altijd goed om even pauze in te lassen. Dan kan je wat andere dingen doen. Maar we hebben even gekeken naar de naam in het eerste gedeelte. En dan die in onze vertaling wat lastige tekst, Exodus 6 vers 2. En bij nadere bestudering blijkt het ook niet helemaal zo stellig zoals in mijn vertaling hier staat, de herziende Statenvertaling, ben ik hun niet bekend geweest. Dat lijkt net of dat het absoluut zo is, maar dat is niet zo. Want dat kun je gewoon, als je het eerdere gedeelte leest, kun je dat niet volhouden. We gaan even terug naar bladzijde 14 van ons boekje. Ja. En daar zegt de tekst, ik ben Jahweh en ik verscheen aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob in Eel de Almachtige of Al Shaddai. Daarom kon later de schrijver van de Hebreeënbrief vaststellen dat Mozes standvastig bleef als ziende de onzienlijke. Ja, altijd een prachtige uitspraak dat Mozes doorging in geloof. Hè. Een van de grote geloofsmannen was Mozes in Tenach. En hij ging door en bleef standvastig als ziende de onzienlijke. En zo geldt het natuurlijk ook in ons. Hè. Wij worden gelukkig geprezen omdat wij niet gezien hebben en nochtans geloven. En dat is bijzonder. En zo gaat het in ons leven ook. We gaan door als ziende de onzienlijke. Jahweh, in de naam Jahweh, wordt uitgedrukt iets van God de Vader, die op zichzelf onzichtbaar is, maar hij heeft zich bekendgemaakt in zijn beeld, en Christus wordt ook het beeld van de onzichtbare God genoemd, hè? Colossense 1 vers 15, daar waren we van de week al even mee bezig. Hij is het beeld van de onzichtbare God, staat ook in 2 Korinthe 4, hè? Hij is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, en dan staat er die het beeld is van de onzichtbare God. Dat evangelie mogen we kennen. Hij die nu verheerlijkt is aan vaders rechterhand. En hij drukt uit wie vader is. Hij maakt vader bekend. Hij is het beeld van God. Hè? De profeet Micha, betekent mooie naam, hè? Betekent wie is als ja, betekent zijn naam. Wie is als ja. In 5 vers 1, die bekende tekst, maakt het voorbestaan van onze Kyrios nog duidelijker. Zijn uittrekken was van oudsher vanaf eonische dagen. En voorzegde de plaats waar Jezus geboren zou worden, Bethlehem, hè, broodhuis. Daar werd hij die het brood van het leven is ook geboren. Geweldig hè, hoe de dingen dan samenkomen. En Bethlehem die dan bij gelegenheid wordt genoemd de stad van David. Hè. Normaal wordt Jeruzalem zo genoemd, maar als je de evangelie erop naleest, dan wordt daar gezegd, Bethlehem, de stad van David. De stad van David wordt gezegd. En dat is niet bij iedereen zo direct bekend. Maar zo is het. Hij is daar geboren en dat kon ook niet anders. Micha deed echter niet alleen deze voorzegging, maar onthulde ook dat de Heer al eerder uitgetrokken is door meermalen, bijvoorbeeld aan Adam, aan Abraham en Mozes te verschijnen. Hè? Als God met Abraham omging, als God met Abraham sprak, dan was het natuurlijk eigenlijk hij die later als mens Jezus zou zijn. Abraham, hè, die ontmoette hem. Mozes, hè, die ging later wel door als ziende de onzienlijke, maar op de berg. Hij was op de berg. En toen heeft hij de heerlijkheid gezien. Ja, de nagloed, hè, zeggen we dan, van de heerlijkheid. Maar hij heeft toch dingen gezien. Hij heeft toch iets van die heerlijkheid van de Heer gezien. Dus hij verscheen wel bij gelegenheid, hè. Wanneer we nu de schrift met deze kennis in het achterhoofd bestuderen, kunnen wij ons enigszins voorstellen welke enorme draagwijdte de gewaarwording van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zal zijn als de profetie van Zacharia, daar hebben we hem weer, hè? Zachar betekent herinneren, hè, dus, ik vind dat altijd een prachtige naam, hè? Zacharia, dat wil zeggen, ja herinnert. Hij herinnert zich, zou je kunnen zeggen, zijn beloften. En die gaat hij waarmaken. En als dat gaat gebeuren, dan gaat de Heer ook zijn volk verlossen. Zacharia. En er staat er zo heel mooi, ik weet even niet meer uit mijn hoofd de tekst, waar het precies staat. Maar dan staat er zo heel mooi, en tegen de avond zal het licht zijn. Tegen de avond zal het licht zijn. En dat is toch een bijzonder woord, denk ik. Hij zal dan die duisternis opklaren voor zijn volk. Waarover de avond begon te vallen. Maar dan staat er zo heel mooi, tegen de avond zal het licht zijn. En dan zal hij komen die het licht van de wereld is. En dat is ook heel mooi dat het later in het Nieuw Jeruzalem helemaal vervuld wordt. Want dan staat er dat er geen zon of maan meer nodig is. Maar dat de Heer, oftewel het Lam, zelf zal het Nieuw Jeruzalem verlichten. Hè, staat er dan. Dat is ook heel mooi. Hè? En dat zal een geweldige uitstraling zijn in die nieuwe schepping. He, want Jeruzalem, ja, dat is dan een stad, mensen, dat is een stad hoor, die als die beschreven wordt in, die van boven dan op de aarde neerdaalt, dat is men een stad hoor. En als daar dat volle licht van het Lam in gaat schijnen, dat geeft een enorm schijnsel in die schepping die er dan is. Ik zoek even naar de juiste woorden, in die schepping die er dan is. Dat is enorm hoor, dat is enorm wat dan al gebeurt. Hè? En dan zijn we nog niet aan de volkomenheid. Hè? Want er staat in Openbaring 22 dat de bladeren van het geboomte des levens, die zullen zijn tot genezing, tot heling van de volkeren. Dus dan zijn we er nog niet, dan is er nog een helingsproces gaande. En pas als dat helingsproces voltooid is, en dan wordt ook iedere traan van de ogen afgewist. Hè? Dat is ook zo'n geweldige uitspraak. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen, hè, staat in de openbaring, maar het stond ook al in Jesaja. Hè. Stond al in Jesaja, ook die uitspraak. Toch die profeet Jesaja ook weer. Hè. Maar hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Hè. De tranen die nu, en dat is een heel mooi beeld in Psalm 56, die tranen van ons, dat is het lijden, die doet hij nu in zijn kruik. Hè. Dat is een heel mooi beeld, die bewaart hij in zijn kruik. Dat is een troostvol woord, denk ik. He, dat die tranen van ons bij God totaal niet onbekend zijn. Nee, ze zijn bij hem bekend hoor. Iedere traan, elk verdriet wat we hebben, het is bij hem bekend. En hij leeft mee met ons. He, en zoals wij misschien in zwakheid en onvolkomenheid met elkaar meeleven en willen meeleven, maar daar voel je altijd in tekortschieten. Maar zo leeft de Heer intens met ons mee en kent al ons verdriet, kent al onze tranen. En van de week zei ik in een eerdere moment, die tranen die wij misschien niet aan een ander willen laten zien, dat kan, dat is heel menselijk. Maar die tranen zijn er wel, en God weet ze, maar hij doet ze in zijn kruik. He, dat vind ik heel mooi gezegd, he, prachtig, dat kan alleen de schrift zijn, he, die het zo zegt. En dat is dat in dat lijden dat hij zo nabij is. He. Want kijk, Jesaja is het, we zitten in het troostboek van Jesaja toch? Troost, troost mijn volk. Dat zal voor Israël zo zijn. Maar er zit ook voor ons dan een troostvol woord in. Hè? En de troost is dat die verandering ten goede gaat komen. Hè? Die nieuwe schepping, wat we nu al in Christus zijn, maar nog in vernedering. Maar die nieuwe schepping, dat gaat komen. Die verandering gaat komen. Dat is onze troost. Daarom mogen we ons ook vertroosten met die woorden van de bazuin. Want dat bij de bazuin gaat dat gebeuren, die grote verandering. Dat is onze troost. Dan is daar dat weerzien met allen die ons ontvallen zijn. Dan zien we elkaar weer terug, kunnen we elkaar ook weer herkennen. Hè? En dat is troost. Dat zijn troostvolle, bemoedigende woorden waarmee we elkaar kunnen vertroosten. En zo is het ook met zijn volk. Hè? Deze belofte die hier in Zacharia gegeven wordt, in hoofdstuk 12 vers 10... Zij zullen hem zelf aanschouwen, lees nu even weer in ons boekje, hè, die zij doorstoken hebben. Zij zullen hem zelf aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat wijst dan op Yahweh. Ze hebben hun Yahweh doorstoken, eigenlijk. Hè. In Jezus Christus hebben ze hun Yahweh doorstoken. En dat zal hun tot enorme rouw, tot een nog grotere rouwklacht, groter dan dat er ooit geweest is, zal het komen. Hè. Dan zal hen de hevige emoties overvallen die ze zouden hebben, als het om hun enige zoon en eerstgeborene zou gaan. En onze Heer Jezus Christus is inderdaad de Zoon van Gods liefde en zijn eerstgeborene. Hè. Hij is de eerstgeborene, zegt Paulus in Colossense 1 van de hele schepping. En hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Hè, dat is een prachtig woord uit Colossense 1. Hè, dat is zo'n magnifiek hoofdstuk waarin zoveel diepte zit en kracht en rijkwijde. Dat is ongekend als je ten opzichte van de rest van de schrift. Hè. In Colossense 1 staat, hij is het hoofd, in vers 18, hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente die de soeverein is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alles de eerste wordt. Hij was niet alleen de eerste van de schepping, maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden in onsterfelijkheid. Er werden wel opgewekt, Lazarus, hè? Zijn vriend, het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, Elisa wekte er een op uit de dood. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen, maar daarvan wordt niet gezegd dat het onsterfelijkheid was. Alleen van de Heer, hij is de eerstgeborene uit de doden, wil zeggen hij is de eerste die ook onsterfelijkheid heeft. Er is er nu maar één, hè? Zegt Paulus ook, die onsterfelijkheid heeft, dat is de Heer. En die bewoont een ontoegankelijk licht. En hij is die eerstgeborene uit de doden die onsterfelijk is. En op het moment dat die bazuin gaat klinken, dan zullen ook wij veranderd worden. En allen die in Christus ontslapen zijn, zullen opgewekt worden. En we zullen allemaal ook die onsterfelijkheid ontvangen. Kijk, dat is een uitzicht hoor. Dat is een troost die je hebt. Hè. Die geweldige verandering die God teweeg zal brengen. Op dat moment. Hè, hij is de eerstgeborene. En vandaar dat in Genesis ook die eerstgeborene zo belangrijk was. Dat is allemaal als beeld van onze Heer natuurlijk. Allemaal als uitbeelding van onze Heer. Daarom was het zo belangrijk. Mede. Er zijn natuurlijk meer redenen. Maar dat was er een hele belangrijke van. Goed, we gaan naar bladzijde 16 van onze tekst. En dan komt de zogenaamde versgewijze toelichting. Versgewijze toelichting. En we lezen dan even Jesaja 44 vers 28. En die staat ook voor in uw boekje afgedrukt. En ik heb hem op deze dia ook nog even aangegeven. Wat ik zeg aan Kores, mijn herder, geheel mijn wens zal hij volbrengen. Wat ik zeg aan Jeruzalem, het zal gebouwd worden. En wat ik zeg aan het tempelhuis, het zal gegrondvest worden. He, ze zouden die puinhopen zien, maar de troost zat hem in die verandering die hier aangekondigd wordt, de verandering dat er weer herbouw komt. Kores, dit werd meer dan ongeveer 100 jaar van tevoren voorzegd, hè? Dat die Kores er zou zijn en dat hij in opdracht van God zijn herder zou zijn. Zijn herder. Jesaja, we lezen even bladzijde 16 bovenaan. Jesaja profeteerde de ballingschap van het Joodse volk en ook zijn bevrijding. Meer dan 100 jaar tevoren noemde hij de naam van de bevrijder Kores of Cyrus. Hij noemde ook een van de namen van onze Heer en Redder, Immanuel. God met ons. Wat is dat geweldig, hè? God met ons. Dat is ook wat wij beseffen in ons leven, wat we weten. God is met ons. Hij is nabij. En door zijn geest woont hij zelfs in ons. Dat is helemaal uniek. Dat is helemaal geweldig, hè? Dat hij door zijn geest permanent in ons woont zelfs. He, God met ons. Maar dat werd in Jesaja 7, honderden jaren dus voordat de Heer daadwerkelijk op aarde geboren werd, werd het al voorzegd. He, en dat werd aangehaald in Matthäus 1, vers 23. Bij de aankondiging van de geboorte, he, laten we het even met elkaar lezen, dan wordt Jesaja 7 aangehaald. In Jesaja 7 was het al geprofeteerd. En natuurlijk zit er aan Jesaja 7 wat haken en ogen ook, maar goed. In ieder geval wordt het door Matteüs geciteerd en toegepast op die situatie dat de Heer Jezus zou komen. Jesaja en Matteüs 1. En lezen we even vanaf vers 22. We hebben eerder deze week al vers 21 gelezen. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. En vertaald betekent dat God met ons. Immanuel, als je dat overzet, zegt hier de schrijver, is het God met ons. God met ons, heel bijzonder. En dat was in Jezus, toen hij kwam, was dat zo. Hè? Toen was God met dat volk, te midden van dat volk, door hem aanwezig. Hij liet zien wie Vader is. Immanuel, hè, dat is wat gezegd wordt als vervulling van profetie. Als vervulling van profetie uit Jesaja 7 vers 14. Hè? Immanuel, wat dus later door Matteüs wordt vastgesteld, dit is de vervulling, God met ons. Jezus is gekomen, hij liet zien wie God is. En eeuwen zaten daartussen, hij werd pas eeuwen later uit Miriam geboren, in de tekst staat altijd Maria, in de vertaling. De voorzegging is alleen waar en mogelijk indien de profeet als de mond van God spreekt. Want dat is de profeet, dat is een ware profeet. Dat is de mond van God. Die zegt Gods woord. En dat gold voor, ik heb al eerder even Jeremia genoemd. Hè? Hij zal verheven zijn, betekent zijn naam. Jeremia. Hij zal verheven zijn. Hè? Hij die verheven is, zo zou je die naam kunnen vertalen. En die voorzegde in weerwil van vele profeten die uit hun hart profeteerden. En die vrede voorzegde, zei Jeremia, dat het volk weggevoerd zou worden in ballingschap en dat Jeruzalem verwoest zou worden. En dat het ballingschap 70 jaar zou duren, was voorspeld. Hè? Jeremia 25, laten we het even met elkaar opzoeken, kunnen we het nog eens een keer nalezen. En Daniel raadpleegde dat, die raadpleegde Jeremia en die wist op een gegeven moment, want die mocht dan tellen, dat die 70 jaar bijna voorbij waren. Jeremia 25, vers 12... Kijk, er waren allerlei profeten die andere dingen zeiden. En lees ik met u even voor het verband vanaf vers 6 van Jeremia 25. Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen. Dat was het eerste woord hè, uit Exodus 20. Hè. Eerste woord, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ga niet andere goden achterna om die te dienen en voor u neer te buigen. Verwek mij niet tot toren door het werk van uw handen, dan zal ik u geen kwaad doen. Maar u hebt niet naar mij geluisterd, spreekt de Heer, zodat u mij tot toren verwekte en met het werk van uw handen, dus die afgodsbeelden enzovoort, hè, die op de hoogten stonden, uzelf ten kwade. Daarom zo zegt de Heer Zebaoot, omdat jullie niet naar mijn woorden hebben geluisterd, zie, ik ga zenden en ik ga alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer, en naar Nebukadrezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Die wordt notabene mijn dienaar hier genoemd hè, door de Heer. Ik zal over hen over dit land brengen, over zijn inwoners, over al deze volkeren rondom. Ik zal hen slaan met de ban, dat betekent ter dood brengen. En hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot, niet eeuwige, maar Ionische puinhopen, ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volkeren zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Dat was het woord wat Jeremia zei en dat gebeurde ook. In weerwil van al die andere profeten die anders profeteerden. Die zeiden, het zal vrede zijn over Jeruzalem hoor. Maar Jeremia zei dit, hè? En dit is ook gebeurd. Hè? En Israël dacht, ja, de kruik gaat net zo lang te water totdat die barst. Ja, en die barstte een keer, toen kwam Nebukadnezar ook. En die wordt door de Heer hier genoemd, mijn Obed, mijn dienaar. En God zette hem in om dat te doen, dat werk. Van welk werk? Van verwoesting. En dan komt er ook natuurlijk een beperking, want het zou 70 jaar duren. Het zou 70 jaar duren. Want in vers 12 staat, maar het zal gebeuren, wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heer, hun ongerechtigheid zal vergelden en ook het land van de Galdeeën en ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Nou, eeuwig is natuurlijk Olam. Ik zal dan over dat land al de woorden brengen die ik daarover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volkeren. En zo is het natuurlijk ook gebeurd. De koning van Babel viel en het ging over in de handen van de Mede en de Perzen en daar was Kores. En Kores die mocht dan die functie van herder voor dat volk vervullen en dat volk aanzeggen dat zij mochten terugkeren. En dat kunnen wij ook terugvinden, dat woord van terugkeer, in bijvoorbeeld Nehemia, laten we het even met elkaar opzoeken, Nehemia, hè, daar hoor je het woord, het Hebreeuwse woord nacham, hè. Nachamja, dat is vertroosting van ja, betekent dat. Hè? Nacham is het woord voor vertroosten in het Hebreeuws. En Nachamja, dan komt de vertroosting komt van ja. En waar zit dan de troost in? Dat Nehemia mag gaan herbouwen. Dat is de troost. Troost, troost mijn volk. Ze worden verlost uit ballingschap. De situatie gaat veranderen, daar heb je het weer. De situatie gaat veranderen, dat is de troost. En ze zullen het Jeruzalem, de muren, dat gebeurde dan onder Jeremia, en de tempel, dat gebeurde onder Ezra, mochten ze herbouwen. Dat is de troost. En Nehemia ging door met herbouwen, ondanks alle tegenstand. Hè. Nehemia was er helemaal op uit om alles te doen tot opbouw van de muren. En wat zeg ik nu eigenlijk? Dat Nehemia voor ons een geweldig voorbeeld is, want ook wij zouden alles doen wat is tot opbouw van de gemeente. En zo hebben we ooit ook Nehemia, hebben we ooit wel eens in studies aangereikt gekregen. Hè, dat was lang geleden. Maar dat waren mooie studies, veel van geleerd. Want dat werd toegepast op het werk van opbouw in de gemeente. Nehemia, vertroosting komt van ja. En dat is eigenlijk ook onze enige echte troost, hè, die komt altijd van God. Er is geen ander die zo kan troosten. En dan lezen we in Nehemia 2. Nehemia 2. En het gebeurde vanaf vers 1. En het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta of Artaxerxes, toen er wijn voor hem gereed stond dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. En dat kun je soms bij mensen aan het gezicht aflezen, hè? De hartepijn. Dat is aan het gezicht af te lezen. Toen werd ik heel erg bevreesd. En ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als hij de koning goeddunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. En hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Dus hier kreeg Nehemia te horen dat hij kon terugkeren om die stad te herbouwen. Wat een geweldig troost. En hij had verdriet, omdat de zaak daar was vervallen geraakt. Het was uit elkaar gevallen. En daar kun je zo je verdriet over hebben, als de dingen uit elkaar vallen. En je kunt je dat verdriet van Nehemia zo voorstellen. En als je dan zo'n gesprek hebt met zo'n koning, dan doet Nehemia iets wat wij ook in het dagelijks leven kunnen doen. Want we kunnen altijd bij de Heer komen. Als we met iemand staan te praten, kunnen we ondertussen ook bidden voor dat gesprek wat dan bezig is. Dat kan, hè? Dat deed Nehemia hier ook. Dat kunnen wij ook doen. Dat je om wijsheid bidt terwijl je met iemand praat. Dat kan. En dan kan God dat ineens soms geven. En daarom is het ook altijd goed te letten op, zeker als het een wat ernstiger gesprek is, om te letten op je woorden, om niet te snel te spreken. Wees niet te snel met je woorden. Wijs iets uit wat in de Bijbel staat. Ik weet niet waar het precies staat, maar wees niet te snel met je woorden. Ik denk dat er ergens in Prediker staat. Of Spreuken, dat zou ook heel goed kunnen. Maar wees niet te snel met je woorden. Mensen zijn zo rap van de tong en voor ze het weten hebben ze al grote schade aangericht. Want de tong, dat is een, ik ga niet in Jacobus 3, maar dat moet u maar eens nalezen, hè? Jacobus 3. De tong is een lid, hè, wat stuurt, hè, wat werkt als een roer van een schip enzovoort. En wat de vuur in werking kan stellen, wat een heel rad in beweging kan zetten. Hè, een heel rad wat gaat vernietigen in beweging kan zetten. Kan de tong allemaal doen, hè, van een mens. Daarom zouden we niet te snel zijn met onze woorden, maar bedachtzaam zijn voordat we iets zeggen. En Nehemia doet iets wat heel wijs is. Hij bidt terwijl hij met die koning spreekt. In dat gesprek bidt hij gewoon. Dat kunnen wij ook doen. Dat is even heel praktisch, hè? Even een heel praktisch punt. En Nehemia kreeg te horen dat hij mocht terugkeren. Geweldige troost kreeg hij natuurlijk, hè? Hij werd direct getroost. En natuurlijk was het vervulling van profetie. De Heer had het voorzegd door Jeremia. De Heer had het gewoon voorzegd. Als er 70 jaar voorbij zijn, dan komt het woord dat je mag terugkeren. En het gebeurde zo exact, hè? Exact na 70 jaar terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat is allemaal vastgelegd. Geweldig, hè? Dat je ziet hoe die profetie vervuld wordt. Want God vervult zijn woord. Hè? Daar kunnen we altijd van op aan. We lezen even verder op bladzijde 16. De profeet is een mond van God, als het goed is, hè? De profeet wil niet zijn eigen woorden spreken, maar die wil alleen spreken wat God spreekt. Dat kenmerkt een profeet, hè? Alleen spreekt de mond van God willen zijn, wil zeggen zijn woord naspreken. Dan kunnen wij niet, zoals gebeurt soms, dat er in diensten wordt gezegd, zo spreekt de Heer, en dan gaat iemand iets zeggen uit zijn hoofd of uit zijn eigen hart. Daar ben ik altijd heel voorzichtig mee met dat soort dingen. Daar ben ik al heel voorzichtig mee. Er staat geschreven. Dat heb ik van Paulus geleerd. Er staat geschreven. En dat is wat onze vastheid is. Hè? Bewijs. Hè? Als je denkt dat iets anders is, dan zeg ik altijd goed. Als je mij kunt overtuigen, dan zul je mij moeten overtuigen met wat in de schrift staat. Op een andere manier, met redeneringen, ga je mij niet overtuigen. Daar prik ik zo doorheen, want dan hoor je soms al heel snel de afwijking en soms wat later. Maar overtuig dan maar met wat in de schrift staat. Dat is de enige manier. Anders niet. Dat is de overtuiging. Daarin zit ook de kracht. Hè? In dat woord van God zelf zit de kracht. Dat iemand zei tegen mij vandaag in een gesprek van ja, jij al die jaren, als jij spreekt, dan heb je altijd een stukje uit de Bijbel en dan ga je dat stukje, probeer je iets van te zeggen, probeer je toe te lichten. Ja, ik wil ook niet anders. Het is misschien ik ben geen goede preker, ik ben geen goede predikant, geen preker. Maar wat ik wil is, wat zegt die tekst? Want dat woord van God zelf heeft de kracht in zich om levens te veranderen. Mijn woorden niet. Die zijn helemaal niet belangrijk. Maar het woord van God heeft de kracht om levens te veranderen. En dat willen we zo goed mogelijk te horen brengen wat staat geschreven. En daar kun je mee leven. En daar kun je ook mee sterven. Met hoofdstukken als Romeinen 5 en Romeinen 8. Daarin zit de werkelijke troost en de kracht die je nodig hebt als gelovige. Ach, en een preek, ach, dat kan goed zijn hoor. Mensen, iedereen kan veel beter preken, denk ik altijd. Maar er staat geschreven. En dat is onze kracht, hè, waaruit we graag willen lezen, waar we willen leren. Mond van God willen zijn, is heel nauwkeurig kijken wat staat er precies geschreven, wat is de bedoeling. En het is vaak zo moeilijk om dat op tafel te krijgen, wat nou echt de bedoeling is van zo'n tekst, van zo'n woord. Maar als dat doorkomt, dan is dat, ja, dan is dat altijd weer geweldig. Hoe dat werkt is onder andere in Exodus 4, vers 14 tot en met 16 te lezen. Dat laat ik even voor nu liggen. Wie de voorzegging van de naam Kores in twijfel trekt, zal ook de voorzeggingen omtrent onze Heer in twijfel trekken. Dus, ja, dat zeg je nou allemaal wel, maar dat zijn voor die vervelende gesprekken. Het kunnen heel vervelende gesprekken worden. Want het is helemaal niet zo belangrijk wat ik zeg. Helemaal niet zo belangrijk. Het gaat toch om wat Gods woord zegt en daar willen we toch voor gaan. Het imperium van Kores strekte zich uit, en dit werd vervuld, dit woord, dat is allemaal aangetoond. Het imperium van Kores strekte zich uit van Egypte, Griekenland, Cyprus en Azië, aan de Middellandse Zee, tot aan de Indische Oceaan en van Ethiopië tot aan de Zwarte Zee. Xenophon gaf in zijn eerste boek een lijst van door Kores onderworpen volken, waaronder de Syriërs, de Assyriërs, de Arabieren, de Cappadociërs, Frygiërs, Lydiërs, Feniciërs, Babyloniërs en Indiërs. Volgens de Griekse historicus Herodotus veroverde Kores Babylon door het waterniveau van de Eufraat zo ver te verlagen dat zijn leger er doorheen kon marcheren om vervolgens door de onbewaakte en openstaande poorten, het werk van Yahweh, de stad in te nemen. Eigenlijk een vermakelijke geschiedenis, maar zo is het exact gegaan, hè, in het verleden. Dit was een hele slimme veroveraar, die Kores, want die deed dat op die manier. Hij denkt, nou, die rivier zit in de weg, nou, dan verlagen we toch het waterniveau van de rivier en we trekken gewoon met z'n allen de stad in. Geweldige truc. En zo is het ook gegaan. En dat was precies door de Heer voorzegd. Hij zou poorten openzetten, staat er in Jesaja 44. Hij zou toch de poorten openzetten, dat staat er toch. Even met elkaar lezen. Jesaja 45 vers 1. Kunnen we dat even met elkaar vaststellen? Jesaja 45 vers 1, zo zegt Yahweh tot zijn gezalfde, dus Kores wordt niet alleen herder genoemd, maar ook Mashiach, hè, gezalfde. Niet alleen Roi, daar zit heel veel in, maar ook gezalfde, hè, Mashiach tot Kores, die wordt zelfs zijn Messias genoemd. Die ik sterk heb doen worden, ziet u wat er staat? Die ik, zegt Yahweh, sterk heb doen worden. Zonder Yahweh had het niet gekund, had hij niet zo sterk kunnen worden. En dat geldt ook voor Farao, hè? Dat zegt Paulus toch? En dat zegt Exodus 9 toch? Daarom heb ik jou verwekt, Farao. Ik, zegt Yahweh, daarom heb ik jou verwekt, Farao. En doe ik jou staan, heb ik jou machtig laten worden. Dat geeft de Heer aan. Zo zegt Yahweh tot zijn gezalfde, tot Kores, die ik sterk heb doen worden. En aan zijn rechterhand, om natieën neer te werpen, lendenen van koningen zal ik ontgordelen, om voor zijn aangezicht deuren te openen en poorten zullen niet worden toegesloten. En dat was letterlijk zo vervuld bij Babylon. In die nacht waarin Belshazzar zo ver ging dat hij het tempelgerei liet komen om daaruit feest te vieren, te drinken, ter ere van de afgoden van Babel. En dat ging een stap te ver. En in diezelfde nacht, viel Babel, mene mene tekel ufarsin, het schrift van de profeet, de hand van de profeet op de muur. Hè? Mene, mene, tekel, oefarsin, gewogen, te licht bevonden. En in diezelfde nacht viel Babylon in de handen van de Mede en de Perzen. Want je kunt niet, God laat niet met zich spotten. Je kan wel ver gaan, maar je kan niet te ver. En toen ging het te ver. En toen was de maat echt vol. En zo werden letterlijk deuren bleven open. Deuren werden geopend, de poorten werden niet toegesloten. En zo veroverde Kores Babylon. Kores, mijn herder, staat er dan. Het is Yahweh die deze vorst zo aanduidt. In Jesaja 44 vers 28, bladzijde 16 in het midden. Een herder hoedt de kudde, houdt de dieren bijeen en beschermt hen. Dat zit allemaal in dat woord roi, hè. Dat Hebreeuwse woord roi, daar zit zoveel in. Hè? Daar zit zien in. Maar daar zit ook in, niet alleen dat de herder die schapen ziet, maar dat hij ook ziet waar ze gebrek aan hebben. En dat hij voorziet vervolgens, dat hij voorziet in wat die schapen nodig hebben. Dat hij ze voedsel geeft. En daarom is het beeld van een herder in Efeze 4 ook zo prachtig. Want wat doet een herder in de praktijk? Die brengt zijn dieren bij het juiste voedsel. Dat is de enige, evangelisten, herders en leraars. De enige agrarische beroep is dan de herder. Maar wat doet een herder in de praktijk, in de agrarische wereld, om zo maar te zeggen, met zijn vee? Hij brengt ze bij het juiste voedsel. En dat zou een leraar zeker doen, en een herder ook dus. Die brengt ze bij het juiste voedsel. En die houdt ze ook bij het juiste voedsel. Die zorgt dat ze niet verdwalen. Dat ze niet in andere weiden gaan grazen enzovoort. Dat ze andere dingen gaan grazen die ze niet nodig hebben. Die niet goed vallen en zo. En die wat repercussies in de maag geven en dat soort dingen. U zit daar een beetje om te grinniken, want u begrijpt het beeld wel. Maar dat zou een herder doen. Een herder is degene die ziet, die voorziet, die zorgt voor, die zich bekommert om de schapen. En dat zit allemaal in dat roï, waar Psalm 23 mee begint. Dat is een prachtige psalm, die volgt op Psalm 22 natuurlijk. Maar Psalm 23 spreekt ook over de opstanding die God geeft. En de kracht die God geeft in moeilijke omstandigheden. De Heer, mijn herder. En hier wordt gezegd, Kores, mijn herder zelfs. Kores niet als herder had gefunctioneerd, staat hier, zouden de gedeporteerde leden van de stammen Juda, Benjamin en Simeon nooit tezamen hebben kunnen terugkeren naar het land en de stad die God hun had toebedeeld. Kores bracht ze eigenlijk als was hij een herder terug naar het land, terug naar de juiste oasen, want u brengt mij in groene weiden, dat is wat westers vertaald, denk ik altijd. Maar daar staat eigenlijk oasen. U brengt mij in een oase. En in de wildernis en in de woestijn, wat heb je dan nodig? Een oase. En daar kwam Israël ook bij gelegenheid in. Dan kwamen ze 12 waterbronnen en 70 palmbomen tegen en dat soort dingen. Ja, dat is die herder, de God die hun herder is. En die ze brengt, die voor ze zorgt. En die ze brengt in die oasen van rust. En zo hebben we geestelijk af en toe ook zo'n oase nodig. En misschien is dat deze week dan wel voor u. Even zo'n oase in de wildernis of in de woestijn van ons bestaan, om het zomaar even aan te duiden. En dan kan deze week bijdragen als een moment van weldaad, van rust. Ja, zullen wij de Heer daarvoor danken? Vader, wij danken u dat we een kort moment weer stil konden staan bij woorden van u, beelden die u geeft in de schrift, die zo rijk is. Troostvolle woorden, Vader. Het is deze week heel troostrijk. We danken u dat u dat geeft. Vader, in onze moeiten, lijden en verdrukkingen hebben we dat zo nodig, Vader, om getroost te worden, bemoedigd te worden en uitzichten te houden op die heerlijkheid die u gaat geven. Vader, geeft u het dat wij in ons leven wat vol zit met verdrukkingen en lijden en soms ook hevig lijden, Vader, geef dan dat we dat zicht hebben op die heerlijkheid die u gaat geven. Opdat we daardoor die verdrukkingen die we ervaren misschien wat lichter gaan ervaren. Als we het perspectief zien wat u geeft. Oneindige, alles overstijgende heerlijkheid. Vader, dank u wel dat u dat gaat geven. Dank u wel voor dit moment wat u wilde geven, dat u woorden wilde geven. Dat u onze luisterend oor wilde schenken. Vader, we danken u dat u zo nabij was, ook dit moment weer. Dank u dat we mogen putten uit uw waterbronnen. U bent de bron van alles. De bron van levend water. De bron van licht. De bron van waarheid. Ja, Vader, u bent alles. Al onze bronnen zijn in u. Vader, daar dank u voor. En we danken u dat we ook in de komende nacht dat mogen bewust zijn. Als we misschien wakker liggen. En ons toch weer zorgen gaan maken. Mogen dat ons bewust zijn. Vader, dat u er bent, dat u nabij bent en dat u het ongedacht zal uitwerken, toch ten goede uiteindelijk. Vader, daar dank u voor. Dank u voor ieder die hier wilde zijn. Vader, en ieder die hier deze week is en de gasten die graag aanschuiven bij deze momenten, we danken u daarvoor. Vader, wil ons alle genadig nabij zijn, ook als we weer de thuisreis krijgen. En Vader, dank u wel voor alles wat u wil geven. Ook in het verdere van deze week. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.